luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de zaken van Savannah Dekker en Romy Nieuwburg. De foto's die bij deze zaken horen vind je terug op onze Instagram-pagina, @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Het is 1 juni 2017, wanneer de 14-jarige Savannah Dekker om 3 uur 's middags de voordeur achter haar dichtslaat. Ze heeft met een groep klasgenootjes bij een parkje afgesproken om vanaf daar samen naar een vriendinnetje te fietsen. Daar zouden ze aan een schoolopdracht gaan werken. Als ze tegen etenstijd nog niet terug is en haar mobiele telefoon uit blijkt te staan, slaat haar familie alarm. Maar niemand weet waar Savannah is. Het dorp schiet al snel te hulp. Honderden vrijwilligers verspreiden flyers en starten spontaan zoekacties. De politie wordt ingeschakeld, maar heel veel kon er niet gedaan worden. De telefoon van de 14-jarige scholieren werd in de gaten gehouden, voor het geval deze weer aan zou worden gezet. Er werd extra gesurveilleerd en alle agenten hadden een foto van Savannah op zak. De volgende middag, op vrijdag, wordt haar fiets teruggevonden in Hoogland, op 50 meter afstand van een bushalte bij de Monseigneur van de Weteringstraat. De fiets stond netjes afgesloten op de standaard, maar van Savannah ontbrak nog elk spoor. Tot er een melding binnenkomt bij de politie van een jongen die zijn hond uitlaat in Achterveld. Hij heeft een lichaam gevonden in een sloot en de locatie is hemelsbreed nog geen 20 kilometer van de plek waar Savannah voor het laatst is gezien. Heel even denkt iedereen in Bunschoten dat dit Savannah moet zijn, hoe erg dat nieuws ook zou zijn. Maar ze hebben het mis. Het gevonden lichaam is van een ander meisje, namelijk de 14-jarige Romy Nieuwburg uit Hoevelaken. De 14-jarige Savannah woonde met haar vader, moeder en zusje in Bunschoten. Ze zat in 2017 in de 2e klas van het Oostwennecollege, totdat ze dus op 1 juni niet meer thuis kwam. Daar kende iedereen haar als een rustige, lieve en vrolijke leerling die mooie cijfers haalde en goede inzet toonde. Ze genoot van contact met haar vriendinnen en hield van gezelligheid. Niemand had een hekel aan Savannah en het leek onmogelijk om ruzie met haar te krijgen, al zou je dat nog zo graag willen. Ze was altijd vriendelijk tegen iedereen. Sportief was ze ook. Bij SV Spakenburg stond ze bij de meiden in het doel. Thuis zat Savannah het goed. Er waren geen problemen die zouden hebben geleid tot haar vermissing. Er was geen ruzie en tussen de tiener en haar ouders was de relatie goed. Zij zijn dan ook ten einde raad wanneer hun dochter op 1 juni niet thuis komt voor het avondeten en haar vrienden en familie geen idee hebben waar ze zou kunnen zijn. Haar telefoon stond uit en verder had ze alleen haar identiteitskaart en bankpas bij zich. Die had ze ook niet gebruikt, zagen haar ouders na controle van haar bankrekening. Haar moeder plaatst direct een bericht op Facebook voor vrienden en familie en vraagt iedereen uit te kijken naar haar dochter. Savannah droeg op de dag van haar vermissing een spijkerbroek, een hemdje met Minnie Mouse, een groen bomberjack en felroze Nike's. Ze liep wat moeilijk doordat ze herstellend was van een hernia en was op een zwarte Corina-fiets met een zwarte krat voorop vertrokken. De vondst van de 14-jarige Romy Nieuwburg zorgt voor een toenemende ongerustheid over het lot van Savannah. Zouden de zaken verbonden zijn? Is er een moordenaar actief in de regio die het heeft gemunt op jonge meisjes? Romy woonde samen met haar vader, moeder, broer en zusje in Hoevelaken. Ze zat op de J.H. Donnerschool in de Glind. Romy was goed bezig. Ze is nog jong als haar ouders erachter komen dat hun dochter een vorm van autisme heeft. Daardoor was het moeilijk voor haar om mee te komen op school met klasgenootjes, vertellen haar ouders. Ze belandde op de Donnerschool, een rustige school in een beschermde omgeving. Daar bloeide ze eigenlijk echt op. Ze kreeg meer zelfvertrouwen. Ze werkte succesvol aan haar doelen en haar klasgenoten konden altijd op haar steunen. Volgens haar vriendinnen is ze het liefste meisje dat ze ooit hebben gekend. Ze was braaf, schattig en de perfecte dochter en vriendin. Op vrijdag 2 juni vertrok ze 's middags van school naar huis. Rond 3 uur was ze al uit van school en het is een half uur fietsen. Eline, de zus van Romy, vraagt aan vriendinnen van Romy of ze haar hebben gezien. Maar de 16-jarige Eva en 15-jarige Sarah weten van niets. Het was duidelijk dat er iets goed mis was, want het was niets voor Romy om niet te laten weten waar ze uithing. Maar om 5 uur is ze nog steeds niet thuis. En dat is dan ook hetzelfde moment dat er een lichaam wordt gevonden aan de Emmelaarseweg. Haar familie had haar vermissing nog niet doorgegeven. Ze was nog maar een paar uur vermist en haar vader is zelf nog gaan zoeken voordat hij de politie inschakelde. Ergens halverwege haar fietsroute is ze waarschijnlijk op een pad langs de Emmelaarseweg gedood. Haar lichaam werd gevonden in een sloot bij landgoed Stoutenburg in Achterveld. De omgeving werd direct afgezet door de politie voor verder onderzoek. De fiets van Romy is ook in het natuurgebied aangetroffen. Wat Romy is overkomen is op dat moment nog gissen voor iedereen. Had ze misschien ruzie gehad? Niemand die het zich kon voorstellen. De dag na de vondst van haar lichaam is het politieonderzoek in de weilanden rond Achterveld nog in volle gang. Om helder te krijgen wat het meisje precies is overkomen, worden er speurhonden en de ME ingezet om het gebied uit te kammen. Op zondag 4 juni 2017 kreeg de politie rond 11:30 middags een melding binnen van een man die bij sportpark De Vinken aan de Kronkels vermoedelijk een stoffelijk overschot had gevonden. Twee agenten worden naar de locatie gestuurd en daar aangekomen treffen zij inderdaad een man aan die met een aantal mensen aan het trainen was met hun speurhonden. Zijn hond pikte daar een spoor op en liep direct naar de waterkant. Daar zag de man het lichaam liggen in het water van een sloot dat vanaf de Kronkels tot aan de Blokhuiswetering loopt. De omgeving wordt direct afgezet en er wordt een onderzoek gestart. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en het was duidelijk dat het lichaam enige tijd in het water had gelegen. Het jonge meisje was gekleed in een BH, shirt, jas, broek, onderbroek, sokken en schoenen. Haar broek en onderbroek waren naar beneden geschoven, ter hoogte van haar enkels. Bij sectie en toxicologisch onderzoek op het lichaam is geen doodsoorzaak gebleken. Voor de uiteindelijke identificatie is gekozen voor een onderzoek aan het gebit. Daarmee werd vastgesteld dat het slachtoffer de 14-jarige Savannah was. 4 dagen na haar vermissing kon de politie haar familie eindelijk vertellen waar hun dochter was. Maar wat is er precies gebeurd op donderdagmiddag? Het politieonderzoek loopt gelijktijdig met dat van Romy. En op bizarre wijze lijkt het lot van de twee meisjes erg veel op elkaar. Tijdens het forensisch onderzoek op de plaats en omgeving waar Savannah's lichaam is gevonden, zijn diverse sporen verzameld. Zo zijn er 2 blikjes drinken teruggevonden, die nabij de doorgang vanuit het park lagen, richting de waterkant. Het DNA-profiel van het blikje cola matchte met dat van Savannah. En op het tweede blikje, een Red Bull, is een DNA-profiel verkregen van een man. De laatste telefooncontacten van Savannah worden ook onderzocht, om zo mogelijk te achterhalen met wie zij die middag is geweest en waar. 'S Ochtends had ze via Instagram contact gehad met een jongen, waarin ze hadden besproken om die middag af te spreken. Hij gaf aan dat hij rond 2 uur die middag in de bus zat en bijna op de afgesproken locatie was. Op camerabeelden van het Golf tankstation aan de Kronkels 23 is vervolgens te zien dat rond 2:15 een meisje en een jongen het tankstation binnenkomen. Korte tijd later zijn ze beide te zien als ze een blikje cola en een blikje Red Bull afrekenen. De beelden lopen een half uur achter, blijkt later, en het meisje op de beelden wordt herkend als Savannah. Uiteindelijk vertrekken de twee samen en verdwijnen uit beeld. De 16-jarige jongen uit Den Bosch, genaamd Angelo S., met wie ze die middag samen was, werd door de politie in de nacht van 4 op 5 juni opgepakt als verdachte. Hij verklaarde later dat hij die middag samen met Savannah op een bankje in het park De Kronkels heeft gezeten. Op de camerabeelden van het bedrijf Twist aan De Kronkels 12A is om 3:15 te zien dat er een fietser richting het park fietst. Het betreft een damesfiets die aan de voorzijde een krat heeft, net zoals de fiets van Savannah dus. Hij heeft nog enige tijd rondgefietst omdat hij de weg niet wist, totdat hij bij de bushalte was aangekomen. Tijdens zijn arrestatie werd ook de woning van Angelo doorzocht voor eventuele bewijzen en sporen. Er zijn onder andere kledingstukken meegenomen voor onderzoek en het bleek dat de blouse en de broek die hij op 1 juni zou hebben gedragen waarschijnlijk in contact zijn geweest met de sloot waarin Savannah is gevonden. Daarnaast zijn ook de trappers van haar fiets onderzocht omdat er opgedroogde grond op zat, wat dus zou betekenen dat hij met zijn schoenen in of rondom de sloot is geweest. De politie kon hierdoor 2 scenario's bedenken. Of Angelo heeft met Savannah geworsteld in de sloot en is daarna op haar fiets weggereden uit het park. Of hij heeft Savannah in de sloot gerold, waarbij zijn kleding deels doorweekt raakte en is daarna weggefietst. Tijdens de doorzoeking in de slaapkamer van Angelo werd ook een rugtas gevonden. Hier zaten de bankpas, identiteitskaart en sleutels van Savannah in. Het was dus duidelijk dat Angelo waarschijnlijk verantwoordelijk was voor haar dood. Maar waarom? Wat was er gebeurd tussen de 2 tieners waardoor hij het nodig vond Savannah van het leven te proven? De 2 hadden enige tijd voor de moord al contact via Instagram, Snapchat en WhatsApp. Op 20 mei 2017 ontstond er onenigheid tussen hun, doordat Angelo op Savannah's Snapchat zag dat ze contact had met andere jongens. Zij vonden elkaar leuk en hij vond dat zij hem had bedrogen. Hij heeft in totaal 167 screenshots gemaakt van haar gesprekken met anderen en stuurde dit ook door naar vrienden. Hij vertelde hierbij dat ze er niet makkelijk vanaf zal komen en dat hij haar niet zomaar zal laten gaan. Dit gaat door tot 31 mei, wanneer hij een andere vriendin vraagt om Savannah te vragen om met haar af te spreken. Zijn plan is om dan zelf op te komen dagen, maar ze zegt dat ze niet kan. Hij besluit om dan zelf te vragen of ze kan afspreken, omdat hij zogenaamd met een paar dagen naar familie in het buitenland moet gaan. Ook vraagt hij dezelfde vriendin of zij hem in contact kan brengen met mensen uit de onderwereld, zoals hij dat noemt. Als het meisje dan vraagt wat hij bedoelt, zegt hij, je weet wel. Hij wil dit hoofdstuk afsluiten. De volgende dag spreken Angelo en Savannah af. Wat er precies is gebeurd, verklaart Angelo tijdens de rechtszaak niet. Maar uit de berichten die Savannah en Angelo zelf hebben ontvangen en verstuurd op 1 juli, wordt het voor de rechtbank duidelijk dat hij haar heeft proberen te bedreigen. Door te zeggen dat bepaalde vrienden, daarmee bedoelt hij waarschijnlijk de mensen uit de onderwereld waar hij naar had gevraagd, haar zouden opzoeken. Savannah stuurt het meisje namelijk een bericht met de vraag, wat hoor ik nu? Willen jouw vrienden mij opzoeken? En nog geen halve minuut later stuurt Angelo naar hetzelfde meisje, zeg ja tegen S. Tijdens de ontmoeting was Savannah ook aan het appen met een ander jongen. Uit de gesprekken werd duidelijk dat de 2 elkaar leuk vonden en het was het laatste gesprek dat ze had gevoerd voordat haar telefoon uitging, vermoedelijk rond 3:10. Volgens Angelo moest Savannah rond die tijd snel weg en is lopend vertrokken, maar dat is onwaarschijnlijk. Het lijkt er dus op dat Angelo de berichten tussen Savannah en de jongen heeft gezien en hierdoor uit woede heeft gehandeld. Er is genoeg bewijs waaruit blijkt dat er een worsteling is geweest tussen Savannah en Angelo. Zo zat er modder uit de sloot op zijn kleding en op de trappers van de fiets. Daarnaast had hij een verwonding op zijn rechterheup, waarvan de deskundige heeft vastgesteld dat het mogelijk veroorzaakt kon zijn door herhaaldelijk stevig vastpakken en knijpen, met ook krassen veroorzaakt door bijvoorbeeld vingernagels. Ook de manier waarop Savannah is aangetroffen in de sloot, met 1 mouw van haar jas uitgetrokken en wortelstokken in haar hand, wijst erop dat er een worsteling heeft plaatsgevonden. Er kon vooralsnog geen verklaring worden vastgesteld voor haar naar beneden getrokken broek en onderbroek. Hierover wilde Angelo niet verklaren. De rechtbank vindt dat, wat ook de precieze toedracht is geweest, het vaststaat dat Savannah door Angelo in een zodanige situatie is gebracht of gehouden dat zij op 1 juni 2017 in de sloot is komen te overlijden. Ondanks dat het erop lijkt dat Angelo met voorbedachte raden heeft afgesproken met Savannah, kon dit volgens de rechtbank niet met zekerheid worden vastgesteld. Angelo S. wordt op 13 juli 2018 veroordeeld voor doodslag en voor de diefstal van een fiets, fietssleutels, identiteitskaart en bankpas van Savannah. Het Openbaar Ministerie vordert hierbij jeugddetentie van 2 jaar en een plaatsing in een inrichting, dus jeugd-TBS. En de rechtbank neemt dit over. Dit is de maximumstraf binnen het jeugdrecht voor 16-jarigen. En de plaatsing in een inrichting moet toezien op een behandeling in een gesloten setting. Ik had al eerder gezegd dat de zaken van Savannah en Romy erg op elkaar lijken. Het weekend van 3 en 4 juni zorgde voor veel onrust en angst onder de inwoners. Romy was die vrijdag om 3 uur van school vertrokken. Ze was nog maar een paar uur vermist toen haar lichaam werd gevonden bij een wandelpad aan de Emmelaarseweg. Ook in haar zaak werd in de nacht van 4 op 5 juni een minderjarige verdachte aangehouden. Het ging om een 14-jarig jongen uit Lunteren, Brian N., die ervan werd verdacht Romy seksueel te hebben misbruikt en vermoord. Het was geen onbekende voor Romy. Brian zat bij haar op school in de Glint. Een vriend van hem had 2 jaar eerder verkering met Romy en zodoende kenden de twee elkaar ook. De Glint, dat ongeveer 650 inwoners heeft, staat ook bekend als Jeugddorp de Glint. Dit omdat het hele dorp is ingericht rondom jeugdzorg. Er wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen. Verder maken ook zo'n 100 kinderen met complexe problematiek gebruik van de voorzieningen. Ruim een kwart van de woonhuizen is een gezinsvervangend tehuis of een huis waar pleegouders kinderen opvangen. De Glint biedt kinderen met bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische of gedragsproblemen een omgeving waar zij kunnen leren, wonen, werken en spelen. Maar de Glint is geen instelling. Het is een gewoon dorp. Niet iedereen die hier woont werkt in de zorg en op de scholen zitten ook kinderen van buiten de Glint. Romy wilde heel graag naar het gewone onderwijs, met haar vriendinnen uit de buurt en met de fiets, niet met een busje. Dat hebben we kunnen tegenhouden tot begin april, zeggen haar ouders. Toen was het echt een puber die zelf naar school wilde gaan. Ze bouwen het voorzichtig op. Het taxibusje waarmee ze voorheen naar school ging werd afgebeld. Romy's schoolgenoot Brian fietste in het begin een stuk met haar mee. Hij ging op een bepaald punt richting school staan. Dat ze elkaar daar ontmoetten en dat ze dan het laatste stukje weer naar school fietste, vertelt haar moeder, dat vond ze in het begin wel fijn. Dat zei ze ook. Verder horen de ouders nooit meer verhalen over Brian, behalve dat hij Romy een paar keer verkering heeft gevraagd. Maar dat Romy niet wilde en hem afgewezen had. Ze vond hem wel aardig, maar meer ook niet. Op een gegeven moment fietsen Romy en Brian niet meer samen. Romy wilde alleen fietsen. De krant De Gelderlander meldde dat de klasgenoot van Romy vertelde dat Brian verliefd was op het meisje en dat het obsessieve vormen aannam. Hij zou haar vaker stiekem hebben gevolgd, waardoor haar vriendinnen op een gegeven moment een WhatsApp-groep aanmaakten om Romy te waarschuwen als hij weer achter haar aanliep. Op de ochtend van haar dood kreeg ze verkering met een ander klasgenoot en dit deelden de twee op Instagram. Zou het zo kunnen zijn dat hij dit heeft gezien die dag en hier zo boos door werd dat hij besloot Romy die middag op te wachten op het fietspad? Op 8 juni werd Brian voorgeleid aan de rechtercommissaris, maar omdat hij nog maar 14 jaar oud was, zijn er verder niet heel veel mededelingen gedaan door het Openbaar Ministerie. Hij heeft bevestigd dat hij de 14-jarige Romy na school heeft opgewacht en haar meermalen heeft verkracht. Toen Romy aangaf dat zij de verkrachting zou aangeven bij de politie, werd Brian zo boos dat hij haar heeft gewurgd en in de sloot heeft geduwd. De raadkamer van de rechtbank Midden-Gelderland heeft daarop besloten dat hij door een psycholoog en een psychiater onderzocht moest worden. Romy had die middag om 3:55 berichten gestuurd in een WhatsApp-groep. Ze zei tegen haar vriendinnen dat ze onderweg was en dat ze Brian tegenkwam. Hij wachtte haar op en fietste een stukje met haar mee, maar toen ze zei dat ze dat niet wilde, fietste hij een stuk vooruit. Haar laatste bericht in de groep was dat ze hem echt heel erg eng vond. Brian vertelde later dat hij seks wilde hebben met Romy en dat hij haar verderop heeft opgewacht, haar met een smoes heeft laten stoppen en haar heeft meegetrokken, terwijl hij zijn hand over haar mond hield. Hij heeft haar toen geslagen in haar gezicht en vervolgens gedood door haar te wurgen. Nadat hij zich ervan verzekerd had dat ze niet meer leefde, heeft hij zich aangekleed. Hij heeft Romy daarna in het water geduwd en is op zijn fiets vertrokken. Uit de verklaringen van Brian werd duidelijk dat hij na de verkrachtingen en moord geen moment in paniek is geraakt. Op de terugweg naar huis dronk hij nog een glas limonade bij een boer, waarvan zijn zoon op een paar honderd meter afstand het lichaam van Romy heeft gevonden. De zoon moest die vrijdagmiddag een stuk wandelen met de honden. Hij loopt langs de Barneveldsbeek, waar de dieren los mogen. Het dicht begroeide slingerende pad wordt behalve door wandelaars ook gebruikt door middelbare scholieren op de fiets die in de grind naar school gaan. De honden rennen enthousiast voor de jongen uit, totdat ze aan de overkant van de houten ossendrijverbrug het struikgewas induiken en niet terugkomen. Omdat ze niet op zijn groep reageren, besluit de jongen zelf polshoog te nemen tussen de braamstruiken en brandnetels. Een minuut later gaat de telefoon in de auto van zijn moeder. Hij vertelt haar dat er iemand in de sloot ligt en dat hij denkt dat ze dood is. Hij moest per direct de politie bellen en agenten waren binnen een paar minuten al op locatie. Hij heeft hen naar het lichaam toegebracht. Op de plek van het misdrijf waren duidelijk sporen te zien van de worsteling die moet hebben plaatsgevallen tussen Romy en haar 14-jarige moordenaar. Brian is de zoon van een geitenboer uit Lunteren en opvallend groot voor zijn leeftijd. Meteen achter het platgetrapte stuk struikgewas ligt de sloot waar Romy werd gevonden. Hij moet haar lichaam in het water hebben gerold. Hij was die vrijdag niet op school en zou Romy op haar vaste route van school naar huis hebben opgewacht. Als de twee honden aanslaan bij de sloot, is Brian al een heel stuk verwijderd van de locatie. Hij is langs de beek richting de Emelaarse weg gefietst. Op de Hessenweg rijdt hij het erf van een boer op die hij kent via de zorgboerderij in Barneveld waar hij de koeien melkt. De boer vraagt Brian waarom hij zo ver van huis is. Het is warm die dag en zeker drie kwartier fietsen voor hem. Ook de school is een andere kant op. De jongen vertelt dat zijn familie graag fietst en dat hij zelf ook van fietsen houdt. De boer ziet dat de arm van de jongen onder de schrammen en brandnetelbulten zit en vraagt ernaar. Weer heeft hij een antwoord. Brian zegt dat hij een vriendje uit Hoevelaken naar huis had gebracht en dat ze onderweg hadden gestoeid in het gras. Na een kwartier vervolgt hij zijn weg naar het dorp richting zijn huis in Lunteren, dat 14 kilometer verderop ligt. Vlak voordat hij Achterveld uit is, stopt hij bij Café de Berken voor een ijsje. Thuis schrijft Brian op tijd aan voor het avondeten. De volgende dag meldt hij zich keurig, zoals iedere zaterdag, bij de zorgboerderij in Barneveld. In Lunteren, Achterveld en Hoevelaken deed ook het verhaal de ronde dat de ouders van de jongen al langere tijd om hulp vroegen voor hun zoon, die ernstige gedragsproblemen zou hebben. De rechtbank beoordeelt de moord als gekwalificeerde doodslag. De verdachte heeft Romy opzettelijk om het leven gebracht om te voorkomen dat de verkrachting ontdekt zou worden. Uit onderzoek concluderen deskundigen dat er een zorgelijk beeld is gezien bij Brian. Hij zou problemen hebben op antisociaal en seksueel gebied. Hij zou een laag empathisch vermogen hebben, weinig moreel inzicht en een verstoorde seksuele ontwikkeling. Daarnaast meldde de deskundige dat Brian een kwetsbare jongen was die nog sterk afhankelijk was van zijn ouders en met angst, huilbuien en enorme onmacht reageerde op alles wat er om hem afkwam. De kans werd daarom groot ingeschat dat hij zonder behandeling nogmaals de fout in zou gaan. Om dit te voorkomen legde de rechtbank jeugd-TBS op. De behandeling zal naar verwachting jaren in beslag nemen. Deze maatregel duurt maximaal 7 jaar en kan indien nodig na die tijd omgezet worden naar volwassen TBS. Naast de maatregel vindt de rechtbank ook een gevangenisstraf op zijn plaats. Op de zitting hebben de ouders van Romy verteld wat het verlies van Romy voor de familie betekent. Zij voelen het gemis, het verdriet en de woede elke dag opnieuw. De rechtbank vindt dat alleen de maximaal op te leggen jeugddetentie, dat is in dit geval 1 jaar, recht doet aan de ernst van de feiten. Hierbij wordt er geen extra rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte, omdat het jeugdstrafrecht hier al voldoende op ingericht is. Brian blijkt op zijn 13e een jaar voor de moord van Romy al 2 aanrandingen te hebben gepleegd. Hij werd vrijwillig behandeld voor een stoornis en zou daarom niet vervolgd worden. De informatie belandde niet direct bij de ouders. Zij hebben dat steeds in brokjes gehoord, vertellen ze. Het eerste wat je dan als ouder denkt is, hoe kan het dat hij nog zoveel vrijheid kreeg? Op school wist niemand van de situatie rond Brian. Romy's ouders vinden dat belachelijk. Wij hebben nog steeds het idee dat Romy's dood misschien voorkomen had kunnen worden, zeggen ze. Misschien hadden er dan maatregelen getroffen kunnen worden. Dan was er gezegd, Brian, jij gaat niet meer alleen naar school fietsen, dat is te gevaarlijk. Niet alleen zijn ouders hadden aan de bel moeten trekken, maar ook de hulpinstelling waar de jongen behandeld werd, had school in moeten lichten volgens de ouders van Romy. 2 jaar na de moorden, in juli 2019, startten de ouders van Romy, van Savannah en de 16-jarige Nick Boot uit Assendelft, die ook in 2017 werd vermoord door een minderjarige dader, een petitie voor het aanpassen van het jeugdstrafrecht. Volgens de ouders is de maximale straf in jeugddetentie 1 jaar voor 12 tot 15-jarigen en 2 jaar voor 16 tot 18-jarigen veel te kort en hebben rechters geen keuze in het opleggen van straffen voor verschillende delicten. Het verzoek? Een gevangenisstraf van minimaal 2 tot maximaal 5 jaar voor 14 tot 18-jarigen, zodat de rechter zelf gradaties kan aanbrengen. Ook zouden er voor 16 tot 18-jarigen sneller het volwassen strafrecht toegepast moeten worden. De petitie is in totaal meer dan 90.000 keer ondertekend. En de ouders hebben deze in september van 2019 aangeboden aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Direct daarna werd over dit onderwerp gedebatteerd tijdens het algemeen overleg Justitiële Jeugd. De meningen zijn verdeeld. Sommigen vinden dat de straffen inderdaad verhoogd moeten worden, maar anderen zeggen weer dat het huidige jeugdrechtssysteem goed in elkaar zit en ook genoeg mogelijkheden biedt om stevig te straffen. In het verleden was het jeugdstrafrecht nog terughoudender. Tot 1995 kon er maximaal 6 maanden jeugddetentie worden opgelegd. En sinds 2014 kan een jeugd-TBS in een zeer uitzonderlijk geval worden omgezet in TBS voor volwassenen. Ook in 2021 gaat deze discussie nog volop door. De inmiddels demissionair minister Sander Dekker overweegt namelijk om de celstraf voor 16 tot 23-jarige daders van ernstige misdrijven te verhogen. En zo de rechters meer mogelijkheden te bieden een passende straf op te leggen die voldoet vanuit het oogpunt van vergelding. Wat vind jij? Moeten de straffen in het jeugdstrafrecht omhoog? En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram op @alsedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcasts en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Volgende week vrijdag bespreek ik de zaak van de 24-jarige Laura Korsman. Zij werd in 2018 in haar eigen Utrechtse studentenkamer vermoord door haar ex-vriend Zamir M. Hij zou haar wekenlang hebben gestalkt en Laura was zo bang voor hem dat ze aangifte deed. Maar deze belandde op een stapel en was nog niet behandeld tegen de tijd dat Laura door tientallen messteken om het leven werd gebracht. Waarom heeft zij niet de juiste hulp en informatie gekregen van de politie? Dat hoor je volgende week.